Oké, ik las deze week een bijzonder bericht en er stond in de kop het volgende. Steeds meer jonge christenen geven AI de voorkeur boven predikant. Nou moet je goed begrijpen, ik voel me niet beledigd. Maar het is wel een signaal in onze samenleving. En het was een onderzoek door Koreaanse christenen aan de universiteit. En dan staat daar in het artikel steeds meer christenen van in de 20 en 30 stellen hun vragen over de Bijbel en over geloofstwijfels of belangrijke levenskeuzes eerst aan kunstmatige intelligentie. In plaats van aan een predikant of oudste. Dat signaleren verschillende Zuid-Koreaanse theologen. En de onderzoekers stellen vast dat AI voor veel jonge volwassenen veel meer is geworden dan een zoekmachine. Het voelt als een gesprekspartner die altijd beschikbaar is en geen oordeel uitspreekt. Voorgangers, spreek geen oordeel uit. Professor Lee Seung-gu van het Theologische Seminarium vindt het gebruik van AI op zichzelf niet verkeerd. Het probleem is niet dat mensen AI gebruiken, maar dat zij AI als hoogste autoriteit gaan beschouwen. En hij adviseert christenen AI te gebruiken als een van de meerdere informatiebronnen naast de Bijbel, logisch, goede boeken, Bijbelcommentaren en natuurlijk gesprekken met andere gelovigen. Of, als het echt niet anders kan, met je predikant. Goed. Ik vind het een interessante uitspraak dat ook daar staat van, hey, het gevaar is dat AI de hoogste autoriteit wordt. En we zien dat ook natuurlijk in onze samenleving. En ja, we zitten hier met een groep gemeenteleden die misschien amper met AI te maken heeft. Maar we zien dus dat jongere mensen hier eigenlijk vanzelfsprekend mee werken. En dat dat niet per se erg is, maar dat het dus wel opletten is welke plek die inneemt. Ja, een autoriteit. Wie is nou de hoogste autoriteit? Dat is natuurlijk God. God is de hoogste autoriteit. Hij is de Heer der Heren. Hij is de Koning der Koningen. En ik wil met jullie naar Psalm 139. En Psalm 139 is een geweldige psalm die steeds weer opnieuw in mijn leven ook de laatste jaren terugkomt. En ik wil vandaag daar gewoon helemaal doorheen gaan. Dus we gaan eerst die hele psalm lezen. En dan gaan we daar een beetje doorheen wat we daar nou uit mogen leren. Maar er zit zoveel van het hart van David in, dus het is prachtig om te lezen. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik de vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is het de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag, de duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat ze gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, en hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen, zij zijn talrijker dan de korrelzand, ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u en zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten, walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Voor degene die denkt, theologie, dat is iets wat niet in de gemeente hoort. Dit is theologie. Dit is theologie. Je zou kunnen zeggen, dit is de belangrijkste theologie die een christen in zijn leven moet kennen. Omdat het gaat over wat we in de theologie noemen Gods alwetendheid. Het gaat over Gods alomtegenwoordigheid. En het gaat over Gods almacht. En we gaan daar doorheen lopen. En dan allereerst de schrijver die dat geschreven heeft. Hij heeft dat niet geschreven dat hij dacht van laat ik nou eens een mooi lesboekje schrijven. Maar hij heeft het vanuit zijn hart geschreven dat hij heeft ervaren in zijn leven. Dit is God voor mij. Ik heb het mogen ontdekken wie God is. En als we kijken naar de geschiedenis van David, dan is David een of andere vergeten gast die ergens tussen de stinkende schapen loopt. En zelfs zijn vader vergeet hem als een belangrijke profeet langskomt om een van zijn zoons tot koning van Israël te zalven. En wat niemand had verwacht, is dat de profeet zegt, ik mis er nog eentje. En dat moet hem zijn. En dan komt David en hij wordt gezalfd tot koning. En dan duurt het nog een hele tijd en heeft een hele struggle in zijn leven om uiteindelijk op die plek van koning te komen. En in die struggle, zowel bij het schapenhoeden, wat een rauw beroep is, veel buiten zijn, vechten met wilde dieren, hij getuigt ervan. En ook in het strijden in het leger, een rauwe werkelijkheid die wij nooit hebben gekend. Tenzij hier enkele militairen in de zaal zitten. Maar zaken waarvan we zeggen, wow, dat is heftig. En dat heeft David allemaal meegemaakt. En hij heeft in al die situaties steeds God gekend. Hij schreef psalmen toen hij bij de schapen zat. Hij schreef psalmen toen hij midden in de strijd, in de oorlog en de bedriegerij zat. En hij schreef psalmen toen hij koning was. En dan zegt hij, God weet wie ik ben. God weet wie jij bent. God weet hoe ik ben. En als je een paar jaren samen in de gemeente optrekt, dan krijg je soms ook wel een indruk van elkaar. Die, nou, ik weet hoe hij is. De een is direct, de ander is voorzichtig. Sommige mensen draaien altijd een beetje om de hete brei heen. Je weet toch hoe die is. God weet hoe jij bent. God weet waar je bent. En God weet waar ik vandaan kom. Want ik had nog één ding niet genoemd. En dat is dat David zegt, zelfs voor mijn geboorte, voordat ik schaapherder was, voordat ik überhaupt vergeten kon worden, was ik al gekend. En hier staat eigenlijk dat David weet, ooit was hier onze spreker Steve uit Amerika en hij begon met the good, the bad and the ugly. Wie weet het nog? Ik vond het wel mooi. Maar God kent the good, the bad and the ugly in jouw leven. Hij kent het goede, hij kent het slechte en hij kent het lelijke. Alle kanten van jouw karakter, alle momenten van je leven, hij kent het, the good, the bad and the ugly. En hij kent ook je struggles. Hij kent je worstelingen met dingen die in het leven gebeuren waarvan je denkt, wat moet ik hier nou mee? Waarom ben ik hier? Waarom gebeurt dit? Hij weet het. Hij weet precies wat er in je omgaat. Hij kent je angst. Hij kent je twijfels. Hij kent je hoop en hij kent je dromen. God kent jouw leven. Hij kent ook jouw frustraties. En hij kent je overwinningen. Hij kent je. En dan, hij volgt je. Niet alleen op Instagram. Hij volgt je overal. Hij is overal. In het diepste punt van de wereld. In het hoogste punt waar je kan komen. Overal is Hij. Je kunt je niet voor God verstoppen. Hij is overal bij je. En hij volgt je. Maar hij doet dat niet uit een controledrang. Maar hij doet dat uit liefde. Hij doet dat uit betrokkenheid. En terwijl David al die dingen zo opschrijft, is hij zo in verwondering dat hij zegt, ik kan daar gewoon met mijn pet niet bij. Dat u een God bent die alles weet en overal bent. En dat u ook nog eens een keer mij als individu, dat u weet hoe ik ben en wat mij bezighoudt. Dat ik me misschien frustreer over het weer of wat dan ook maar. U weet het. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? En die verwondering waar David in komt, brengt hem tot aanbidding. God is daar. Ook als jij er niet bent. Hij zegt op een gegeven moment, als ik ontwaak, met andere woorden, ik heb geslapen. Als ik ontwaak, dan bent u er nog. Dus als ik even niet bewust ben van Gods aanwezigheid, dan is God er net zo goed wel. Ook als ik afgeleid ben, als ik met andere dingen bezig ben, als ik niet met God bezig ben, is God nog steeds met jou bezig. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? En die verwondering, die beschrijft hij zo ontzettend goed. De verwondering over Gods alomtegenwoordigheid, zoals we dat zeggen. En Gods alwetendheid en Gods almacht. En dan zegt hij, ja, God was er altijd al. En weet je wat? Hij had al een plan voor mijn leven. Hij had al mijn naam in het boek geschreven toen ik verwekt was. Wauw. Niets is onmogelijk voor God. Niets is onmogelijk voor God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is jouw schepper. Hij is jouw maker. En je kunt zeggen, ja, maar er zijn zoveel miljard mensen op de wereld, Harry. God kent jou. Hij weet alles van jou. En juist dat zou verschillende reacties kunnen oproepen. Als er een God is die alles weet. Als je niet voor hem kan vluchten. Sommige mensen willen vluchten. Sommige mensen willen niet dat God alles van hen weet. Sommige mensen duwen God van hen weg. Doen alsof die er niet is. En dat maakt God niet anders natuurlijk. En David, die heeft natuurlijk God leren kennen in een relatie. En dat is wat God wil. En dan zegt hij aan het eind van deze geweldige verwondering dat hij denkt, alsof hij wakker wordt inderdaad van, maar wie zou er nou tegen zo'n God kunnen zijn? Wie zou nou een vijand van deze God kunnen zijn? Wie zou een vijand van mijn God kunnen zijn? Hoe is dat mogelijk? Dat is een andere vorm van verwondering. Waarom zou iemand tegen Gods wil in willen gaan? Waarom zou iemand God een voet dwars willen zetten? Waarom zou iemand God buiten willen sluiten? Waarom zou iemand God bewust niet willen gehoorzamen? Dat is toch bijna onmogelijk, zegt David. En dan zegt hij, die mensen, die goddelozen, die mensen die tegen God strijden, en in de tijd van David werd er ook oorlog gevoerd in de naam van goden, dus het werd ook heel plastisch. Maar David zegt, de mensen die niks met God te maken willen hebben, dat zijn mijn vijanden. De mensen die vijanden van God zijn, dat zijn mijn vijanden. En hij zegt, God, brengt u ze maar om. Hij zegt niet, ik ga ze ombrengen. En dat is ook niet onze opdracht. Dus laten we vooral uit dat stukje, dat ingewikkelde stukje van haat, boosheid, negativiteit, zeggen van, nou, dan moeten we er maar op inhakken. Nee. Maar David zegt, ik identificeer me zo met u, dat als iemand tegen u is, dan ben ik ook tegen hem. En gaat u maar uw gang met deze mensen. Want u bent een goede God. Dat is wat David ook heeft ontdekt. God is een goede God. God is een God die te vertrouwen is. Want David spreekt hier niet uit een technische beschrijving van dit moet je weten over God. En als je alle puntjes op het goede plek hebt, dan klopt het. Nee, het klopt omdat David een relatie heeft met deze God. En Psalm 139 is door de Heer Jezus vlees en bloed geworden. Deze God is getoond in Jezus Christus. Hij is een liefhebbende God. En Jezus heeft het koninkrijk geopenbaard. En als er aan het eind van deze psalm staat, leid mij op uw eeuwige weg, dan is Jezus degene die heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik leid je op de eeuwige weg. De geest van God die ons gegeven is, leidt ons op de eeuwige weg. En dat is alleen doordat Jezus heeft gezegd, ik geef mijn bloed. Ik ga naar het kruis en ik stuur mijn geest, want ik heb de dood overwonnen. En jij mag op de eeuwige weg zijn, de weg van Jezus. En jij mag je ook gaan verwonderen over de God van Israël. Hij is niet alleen voor David, hij is niet alleen voor het volk van Israël, hij is er niet alleen voor de toekomst, hij is er niet alleen voor de mensen die de juiste DNA hebben. Want David heeft ook zijn fouten gemaakt. Hij wordt een geweldige man Gods genoemd in de Bijbel. Maar hij heeft zijn fouten gemaakt. Maar hij ging voortdurend terug naar God. Omdat hij wist, bij God alleen ben ik veilig. Ik ben soms een sukkel, maar bij God ben ik toch veilig. Ken je dat? Gods hart voor jou is hierin geopenbaard. Dat David, die de vader, de voorvader van Jezus is, al liet zien, dit is wat het is om mens te zijn in het licht van God. Weet je wat het mooie is? David reageert niet met angst op Gods aanwezigheid. Dat hij denkt van, tjonge, ik kan me niet omdraaien, daar is God weer. Wat moet ik daarmee? Hè? Maar hij zegt, u doorgrondt en kent mij. Daar begint hij mee en aan het eind zegt hij, ik wil dat u mij doorgrondt. Ik wil dat u mij kent. Ik wil dat u met me meegaat. Ik wil dat u meekijkt. En ik wil met u in gesprek zijn. Want laat me alsjeblieft zien, als ik verkeerde dingen aan het doen ben. Als ik verkeerde dingen aan het bedenken ben. Als ik op een weg kom die geen heil brengt. Als ik schadelijke dingen doe. Schadelijk voor mezelf of schadelijk voor anderen. Heere God, wees dicht bij mij. Ik nodig u uit, doorgrond mij maar, ken me maar en zeg het maar in mijn gezicht wat er aan mij markeert. Wow! Wow! Ben jij zo ver gekomen? Ben jij al zo ver gekomen en zeg, Heere God, u mag alles weten. Ik weet dat u alles weet, maar u mag het ook weten en u mag me ook vertellen wat u ervan vindt. Of ben je een christen die voortdurend tegen God zegt, ik vind hier wat van. Ik vind dat niet goed en ik vind dat dit in de gemeente moet gebeuren. En dat de voorganger wat langer of wat korter moet spreken. Ik vind dat de liedjes niet zo. Heere God, doet er wat aan. Of mag God jou vertellen wat hij vindt van bepaalde dingen. Want we weten allemaal dat de Heilige Geest is een gentleman. Die gaat echt niet met een stormram jouw voordeur inrammen en zeggen, nou ga ik je eens even de waarheid vertellen. God wacht op dat moment dat je zegt, Heer, ik ga op uw röntgenapparaat liggen. Ga mijn ziel maar doorlichten. Zie maar of er iets is wat niet heilig is, wat niet goed is, wat niet rein is, wat niet uit liefde is, wat niet de weg van Jezus is. En help me dan alsjeblieft om daarvan af te stappen, om mijn eigen gelijk in te leveren, om mijn koppigheid los te laten en die weg van u te gaan. Heer, doorgrond me maar. Heer, u bent welkom. Kom maar met uw opbouwende kritiek. Heb je ooit zo met God gepraat? Want dat is wat deze theologie van David, die absoluut orthodox is, zegt. God weet alles van je. Allereerst is dat God begrijpt je. Eigenlijk is dat wat David zegt. Ik heb ontdekt dat er niemand is die zo haarfijn snapt wie ik ben. Hij begrijpt mij. God begrijpt mij als niemand anders. Geen AI kan jou daar verder mee helpen. En daarom beeldscherm uit. Op je knieën of op een goede stoel of misschien een flinke wandeling. Vanmorgen nog met Lies over. Lies wandelt ook met de Heer, ik wandel ook met de Heer. Lekker een uur wandelen, soms twee uren wandelen. Stil worden en zeggen, Heer, was er nog iets wat u me wilde zeggen? Moet er nog iets gebeuren? Hoe geweldig is dat? En als je hier zit en zegt, ja, maar ik vind het echt heel benauwend. Ik heb er moeite mee, ik heb behoefte aan privacy. Ah, dan mag je God beter leren kennen. Zoals David God kent. Want God is geen opdringerige God. En als hij niet wil dat je praat, of als jij niet wil dat hij praat, dan zegt hij, joh, we gaan samen even lekker stil zijn. Je mag genieten van zijn aanwezigheid. Het gaat niet altijd over ellenlange gesprekken. Het is zijn in de nabijheid van God. Het is niet angstaanjagend. Het is comfortabel. Bij God is het comfortabel. Dat is wat deze psalm zegt. En dat mag je gaan ontdekken. Tweede punt is dat God overal dichtbij is. En wij als nieuwtestamentische christenen moeten dit ook opnieuw voor onszelf vastpakken. En ik denk dat we ook in onze samenleving, in onze westerse drukke samenleving, heel erg moeten gaan werken aan het feit dat we niet denken, ik ben op zondag naar de kerk geweest, God was daar. Maar als je vanmiddag ergens bent, is God ook daar. En als je morgen vroeg wakker wordt, is God ook daar. En als je morgenmiddag iets vervelends meemaakt, dan is God daar ook. En als je die nacht daarna slecht geslapen heeft en je staat chagrijnig op, dan is God daar nog steeds. En als je een geweldig feest viert, dan is God daar. God is altijd dichtbij. Laten we niet het leven in snippertjes knippen van, oh, dat is heilig en dat is niet heilig. Het hele leven is in Gods hand. Er is geen detail wat God over het hoofd ziet. Je medische welzijn. De zorgen over je kinderen. De uitdagingen op je werk. De irritatie in het verkeer. God is erbij. God is een God van het gewone leven. En weet je wat het allermooiste is? God wil jou zien groeien. Misschien is dat soms ook onbewust in ons leven een dooddoener. Ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Punt. Hallo. Je leven aan de Heer geven is een start. Het is niet het einddoel. Jezus volgen de weg, volgen. Man, dat is een reis. En in die reis mag je groeien. Je mag groeien in geloof. Je mag groeien in heiligheid. Je mag groeien in het kennen van God. En geloof mij, een wezen zoals God, dat ga je in een leven nooit volkomen leren kennen. God gaat je altijd opnieuw verrassen. En dat is de verwondering die je met David mag delen. Dat je zegt van, oh, u weet alles, u begrijpt me en u houdt het toch van mij. U weet ook die dingen, die lelijke dingen. En toch houdt u van mij, u accepteert mij. En dit is David, hè? Dit is het Oude Testament. En in Christus zijn we natuurlijk allemaal aanvaard. En God kent ons. En toch wijst Hij je niet af. Want je bent er nog niet. Maar dat geeft niet. God zegt, ik wil je bij me hebben. Zoals jij in mijn aanwezigheid kan zijn. De vraag is dan, kom je tegen die almacht van God en tegen dat alwetende en die intimiteit van God, dat dicht op je huid van God, dat in jou wonen van God door de Heilige Geest, kom je daar tegen in opstand? Of zeg je net als David, ik geef mij daaraan over. David geeft zich over en dat is aanbidding. Aanbidding is veel, veel, veel meer dan het liedje op zondag, dan de 10 minuten of het uur of het anderhalf uur van stille tijd. Aanbidding is je hele leven. En ik luisterde naar een interview met Javed en Sifra Becks. We hebben dat boek ook op de boekentafel. Aanbidder in elk seizoen. En zij hebben zo als aanbiddingsleiders zo goed, maar ook zo helder neergezet, dat zij maar één stukje van die bediening hebben, namelijk mensen leiden in de aanbidding als een groep. Maar dat ze heel duidelijk ook zeggen, God is in elk klein moment. Jouw hele leven moet een lofzang op God zijn. Ik heb het wel eens vaker hier genoemd. Sommige mensen kunnen misschien niet zo geweldig zingen. Dat wil niet zeggen dat het geen aanbidders zijn, toch? En mensen die goed kunnen zingen, zijn niet per se betere aanbidders. Want God wil ons leven, zoals Paulus zegt, dat wij ons leven neerleggen op het altaar. Als een heerlijke geur voor God. Dat alles in ons leven voor de Heer is. Paulus zegt, doe alles als voor de Heer. Of je nou je stoepje veegt, je toilet schoonmaakt, of je bent in gesprek met je kinderen, of je bent druk op je werk met een zeer grote klus, of je zit gewoon een kopje koffie te drinken, dat je dan zelfs kan zeggen, oh Heer, dank u wel voor koffie. Dank u wel voor rust. Dank u wel voor het leven wat u hebt gegeven. Dank u wel dat u erbij bent. Dat wat ik zo mooi vind op dit moment, als ik iets in de natuur zie, of ik zie iemand groeien of iets zeggen, dat je denkt van wauw, die persoon is een ontwikkeling. Dat u het ook ziet. Hoe geweldig is dat? Hoe mooi is dat? En Javed en Sifra Becks, die hebben hun boek in 4 seizoenen opgedeeld. Weet je, we zijn niet constant in ons leven. En in Nederland kennen we die 4 seizoenen maar al te goed. Lente, zomer, herfst en winter. En in al die seizoenen mogen we aanbidder zijn. Als het goed gaat. Als alles in bloei staat. Als je hart jubelt. Maar ook als het winter is en alles dor is. En dat je denkt van, jongen zeg, het moet maar weer. Heer, u bent erbij. Heer, u hebt met alles een doel. Heer, u hebt met alles een doel. En dat je je mag overgeven, zeg, Heer, wees er maar bij. Doorgrond mij maar, ken mij maar en laat mij maar zien. Als ik af en toe een beetje te ver ga met mijn ongenoegen over de kleinigheden in het leven. Laat mijn hele leven aanbidding zijn voor u. Want Gods hart voor jou ligt in deze psalm. Als je hierop gaat mediteren, dan bedoel ik dat je het gaat lezen en dat je erover gaat nadenken. Dan mag dat binnenkomen. En dan mag je met David zeggen, ik kan me geen ander leven voorstellen dan dat u volkomen daarin het licht bent. Dat u de dingen laat zien, dat u me mag kennen en dat u me mag corrigeren. Zeg het maar, Heer. Amen. Laten we danken. Heer, ik dank u dat we hier mogen staan zonder ons eigen verhaal meteen te hoeven houden. Maar dat we mogen ervaren. U bent er. U weet het. U weet wat pijn doet, weet wat vreugde geeft, u weet het. En Heer, voor nu willen we gewoon zeggen. Het is fijn om te weten dat u erbij bent. Het is goed om te weten dat we u altijd vragen mogen stellen. En het is goed om te weten dat u ons lief hebt. Ondanks alles waarvan we zelf balen. Waarvan we zelf weten dat is nog niet oké. En bid met me mee. Heer, ik wil mezelf overgeven aan u. Ik wil dat u mij laat zien wat u ziet. Op een manier die ik kan behappen. Zodat ik nieuwe wegen mag vinden. Dat de heilloze en schadelijke wegen zullen verdwijnen. En dat u mij behoudt en dat u mij terugbrengt op de eeuwige weg. Heer, ik bekeer me van mijn eigen gerechtigheid. Ik bekeer me van mijn hoogmoed. Ik bekeer me van mijn veroordeling van anderen. Ik bekeer me van de zonde die ik heb gedaan. Want Heer, ik wil alleen maar dicht bij u zijn. Zoals u zegt dat u dicht bij mij bent. Amen.